volgende onderwerp. Dat is de blijversleningen. De ambtelijke assistentie was een dame, maar is een heer geworden. Dat is prima. Er zijn vragen ingediend door de PvdA en de partij Nieuwegein. En die zijn beantwoord. Dat was het. Ik ga eens even kijken wie wil over dit onderwerp enige vragen lanceren. Dat is VVD, Stadspartij, PvdA. Ja of nee? Een beetje duidelijk, alstublieft. GroenLinks, ChristenUnie, CDA en VSP?
Ja.
SP? Nee, oké. Anders vergeet ik u weer. Nou, dat ga ik geen twee keer doen. Het woord is aan de VVD.
Dank u wel, voorzitter. In principe kunnen wij ons heel goed vinden in maatregelen die bevorderen dat mensen langer thuis en in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Bij de voorgestelde oplossing van de blijverslening en de voorgestelde verordening hebben we echter wel een aantal vragen. Eerst over het idee van de blijverslening. Het voordeel is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen als er aanpassingen aan hun huis worden gedaan. Bijvoorbeeld ook aan de eigen koopwoning waar deze regeling in voorziet. Dat kunnen best ingrijpende maatregelen zijn die heel erg specifiek zijn gericht op de beperkingen van de bewoners van het huis op dat moment. Dat kan echter volgens ons ook op de langere termijn nadelige gevolgen hebben voor de verkoopbaarheid van het huis. Nieuwe eigenaren moeten namelijk investeren om die aanpassingen ongedaan te maken of om zaken te herstellen. En dat zou in de toekomst in het slechtste geval kunnen leiden tot leegstand vanwege slechte verkoopbaarheid van huizen. Hebt u hierover nagedacht? En zo ja, hebt u ook een oplossing voor dit eventuele probleem? Dan de rol van de adviseur. Wat ik lees in het voorstel is dat het eerste jaar deze rol binnen de gemeentelijke organisatie wordt opgepakt. Maar als ik het stuk goed lees, dan heeft die adviseur zowel de rol om de behoeften van de aanvrager te inventariseren, dus aan de zorgkant en de voorzieningenkant, maar ook de bouwkundige kant van de aanpassing. En u hebt het in het voorstel over zowel de formatie als het budget van die adviseur, maar niet over de expertise. En wij vragen ons af of deze gecombineerde expertise wel in huis is bij de gemeente. En mijn vraag is dus ook hoe u dat gaat oplossen als die expertise er niet is en hoe u dan de kwaliteit van de adviseur gaat borgen. Want hij krijgt namelijk wel een hele belangrijke rol, ook voor de inwoner die de aanvraag doet. En wat ons betreft moet die regeling vanaf het begin ook richting de inwoners zo goed mogelijk worden opgepakt. En die aanvragen moet zo goed mogelijk worden bediend door de adviseur. Dan heb ik nog twee vragen over de verordening. In artikel 2, het toepassingsbereik, lees ik dat de aanvrager minimaal 2 jaar op het adres moet zijn ingeschreven. Dat vinden wij wel heel erg kort. We kunnen ons deze termijn voorstellen bij inwoners waar bijvoorbeeld een plotseling optredende beperking is of die tijdelijk is. Maar bijvoorbeeld voor het levensloopbestendig maken heb je eigenlijk, en dan zeg ik het een beetje plat, 2 jaar geleden verkeerde keuze gemaakt voor het huis waar je gaat wonen. Dus wat ons betreft mag die termijn worden opgerekt. Tenslotte de rol van de adviseur. In artikel 3 staat dat de adviseur bepaalt of de gewenste maatregel moet worden uitgevoerd. Maar in artikel 8 lees ik dat de aanvraag kan worden afgewezen als de adviseur een negatief advies uitbrengt. Nou lijkt het misschien onmogelijk dat een adviseur zijn eigen advies afkeurt. En misschien heeft u een voorbeeld waarin dit zou kunnen gebeuren, waardoor ik begrijp waarom dit in de verordening staat. Dank u wel.
Dank u wel. Stadspartij.
Dank u wel, voorzitter. Eerst gezegd was het een aardig stuk, totdat ik bij artikel 14 van de verordening kwam. De zogenaamde hardheidsclausule. Deze hardheidsclausule lijkt eerder op een verpakte leemteclausule. De definitie van hardheidsclausule zegt, het mag niet meer goed dan kwaad doen. En dat is in principe objectief vast te stellen. Maar in de verordening staat beschreven dat het college er zelf over mag oordelen. En dan nemen ze ook nog eens de vrijheid om daar invulling aan te geven. Het college eigent hier zich veel te veel controle toe voor een uitvoerend orgaan. En daarbij een hardheidsclausule is bijna een vertaling van artikel 484 van de AWB. Dus mijn vraag is, of ja, een opmerking. Moet het niet gewoon anders geformuleerd worden of moet het er niet uitgehaald worden? Graag reactie van de wethouder.
Dank u wel. PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook nog bedankt voor de beantwoording van onze vraag. Ik kom daar zo dadelijk inhoudelijk nog even op terug. Wij als PvdA juichen het mogelijk maken van deze lening in Nieuwegein toe. We zien veel voordelen. Het is al eerder gezegd, ouderen, zorgbehoeftigen kunnen hun woning makkelijker aanpassen en in de buurt blijven wonen, in hun eigen woning. We zien ook dat het de samenleving weinig kost met deze regeling om een oudere woning te maken. En we hebben eerder vastgesteld, ook in de woonvisie, dat er een toenemende vraag is van een combinatie van wonen en zorg. En daar lijkt deze regeling ook verder op in te spelen. We stellen ook vast dat het college kiest in deze regeling voor de maximale lening van €50.000. Dat is in andere gemeentes niet het geval geweest, met ook de nodige problemen. Als je uitgaat van die 50.000, dan worden ook grotere woningaanpassingen mogelijk, zoals een slaapkamer of een badkamer op de begane grond. Een ander voordeel die wij zien is in ieder geval ook dat bewoners geen beroep op de WMO zullen doen als van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. En dan hoeven inwoners ook geen passende woning te zoeken. Dus dat geeft ook weer verlichting op de woningmarkt. We hebben wel nog een aantal vragen die we aan de wethouder willen stellen. En ik heb daar drie punten voor. De keuze voor de hypothecaire variant. De blijverslening, daar zijn twee varianten voor. De consumptieve en de hypothecaire. En in sommige gemeenten wordt er gekozen voor een combinatie van deze varianten. En wij kiezen, of het college kiest, heel nadrukkelijk voor de hypothecaire. Ik ben wel benieuwd wat daar de achterliggende motivering voor is, voor deze keuze. Het tweede punt is de krediettoets. En daar kom ik tegelijkertijd ook weer terug op de vraag die we hebben gesteld. Je moet voldoen aan de landelijke regeling van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, de SVN. Die controleert de kredietwaardigheid van de aanvragers. En de draagkracht van de aanvrager wordt daarmee beoordeeld. En zo dient bijvoorbeeld ook het inkomen hoog genoeg te zijn. Natuurlijk valt te begrijpen dat er ook een stukje zekerheid in moet zitten, hè, die terugbetaling. Want het blijft een lening. Maar we moeten denk ik tegelijkertijd ook beseffen dat door het, door zeker te spelen op die voorwaarden, dat we ook de doelgroep van de subsidieregeling eigenlijk daarmee sterk inperken. En ik had in de vraag ook al gesteld zoiets van, ja, in hoeverre is het mogelijk ook voor mensen met een klein pensioen en of met alleen AOW om gebruik te maken van deze lening? Ik begrijp in ieder geval uit de beantwoording dat ze voor het meest lage bedrag nog net in aanmerking komen. Maar wat als het net niet kan? En kan deze groep dan geen enkel gebruik maken van deze lening? Of heeft de gemeente nog iets achter de hand om, als alternatief, om ook deze groep te bedienen? Want als ze net buiten de boot vallen, zou het wel heel erg zuur zijn.
Het laatste punt is de verdeling van het budget. We lezen dat de lening, net zoals de statuslening, alleen toegekend wordt binnen het vastgestelde budget. En het college handelt de vragen af wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En er wordt gesteld dat de verordening in werking treedt met ingang van de dag nadat zij is bekendgemaakt. Onze vraag daarbij is, hoe gaat het college ervoor zorgen dat dit op een eerlijke en rechtvaardige manier gaat gebeuren? Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. Ieders belang.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit een prachtige nieuwe regelgeving, blijversleningen. En hebben alleen de opmerking hierover van, het heeft geen directe invloed op de financiële gevolgen voor de gemeente. Want dat blijft binnen de lening voor starters. En het is voor ons dus ook een hamerstuk. Dank u wel.
Dank u wel. GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank. Een aantal vragen zijn al gesteld, namelijk ook door de VVD. Ook wij zijn uiteraard voorstander van dat mensen zo lang mogelijk in hun huizen kunnen blijven wonen. We hebben nog wel wat kanttekeningen bij deze regeling. De eerste die we volgens mij ook al bij de starterslening hebben gemaakt, zit ook de rol van de gemeente in dit soort regelingen, dat we toch als bank weer optreden. Daar is, nou ja, daar hebben we twijfel over of dat überhaupt wijsheid is. En daarnaast maken wij ons ook wel wat zorgen over een ogenschijnlijke ongelijkheid die weer gaat ontstaan tussen huizenbezitters en niet-huizenbezitters. Maar ik hoor ook graag van de wethouder of er voor huurders, sociale huur of vrije sectorhuur, dat mits de eigenaar daar natuurlijk toestemming voor geeft, of zij ook van een dergelijke lening gebruik kunnen maken. Dat waarschijnlijk niet. Maar ik ben daar wel benieuwd naar, omdat ook deze mensen natuurlijk met een soortgelijke vraag zouden kunnen zitten. Daarnaast hadden wij ook wel nog een vraag over de rol van de adviseurs. En dat heeft ook eigenlijk een relatie meer met de vraag over de niet-huiseigenaars. Deze adviseur die gaat dus, en dat vond ik wel heel scherp van de VVD, het onderscheid tussen zowel advies op het gebied van het zorgvoorzieningenniveau als het bouwkundig advies. In feite krijgen mensen, als ik het goed begrijp, gratis advies van deze adviseur. En het zou toch wel heel mooi zijn als we dat voor alle inwoners op deze manier beschikbaar zouden kunnen maken. Als ze die adviseur dan toch al hebben. Dus ik vroeg me af welke mogelijkheden daarin liggen. Ook om die ogenschijnlijke ongelijkheid daarin te kunnen opheffen. En als laatste ook zorg over de consequenties die dit eventueel heeft voor doorstroom. Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk wenselijk dat mensen zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen. Aan de andere kant hebben we ook een aantal regelingen en visie ook gezet. Juist dat doorstromen van belang is. En hoeverre deze regeling een beetje zou kunnen botsen met die visie op die doorstroommogelijkheden en behoeftes.
Dank u wel. ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me ook wel aan bij de vragen van de VVD. Of die adviseur die dan ook verschillende functies heeft. En ik vraag me ook af waarom niet bijvoorbeeld het vaststellen van wat nodig is in zijn woning gewoon door mensen van Grijnwijs of door een ergotherapeut gedaan kan worden. Waarom moet zo'n adviseur dat doen? Als eenmaal is vastgesteld wat nodig is, kan de adviseur kijken hoe het gerealiseerd kan worden. Lijkt mij eigenlijk een betere weg. Het gebeurt met het geld wat over is van de starterslening. En dan blijkt toch dat we gelijk hebben gekregen met ons idee dat beschikbaar stellen van zoveel geld voor die starterslening eigenlijk wel overdreven veel was. Dat is dus ook gebleken. Dat wordt niet gehaald. En eigenlijk zijn we achteraf wel blij dat het toch niet gehaald is en dat we gelijk hebben gekregen. Want nu is er dus blijkbaar geld beschikbaar voor dit plan. En daar zijn wij wel blij mee. We zijn we vinden het eigenlijk wel fijn dat mensen dus in de gelegenheid komen om hun huis aan te passen. Blijft wel het feit dat er niet is onderzocht of daar wel behoefte aan is bij die mensen. Het blijft dus een beetje vaag van of we deze leningen nou uiteindelijk wel kwijt gaan raken. Dus ja, misschien dat de wethouder daar nog iets meer over kan zeggen.
CDA.
Voorzitter, dank u. Het grote voordeel als je achterin aan het rijtje zit, is dat alle vragen die je bedacht hebt en zijn dan al gesteld. En ik kan me aansluiten bij de VVD, bij de PvdA, bij de ChristenUnie. Allemaal zitten daar stukjes in die ik wel wou vragen. Dus ik denk als de wethouder netjes beantwoordt dat hij mij helemaal blij maakt.
De seniorenpartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het valt niet meer om in herhaling te vervallen. Maar goed, wij hadden ook een aantal vragen. Dat ging over die rol van die adviseurs. En hoeveel gebruikers er zullen zijn. En even denken. En wat de PvdA zei. Van hoe gaan we met mensen om die er net buiten vallen. Heb ik toch nog een nieuwe. En dat is het financiële aspect. Wij onderschrijven overigens, wij zijn blij met deze regeling, dus we zullen er zeker mee instemmen. Maar ten aanzien van het financiële aspect, de SVN brengt altijd wel kosten in rekening. En die kosten, daar wordt hier niks over geroepen, hoe dat die gedekt wordt. Ik neem aan dat die uit de normale budgetten komen. En ik heb me natuurlijk helemaal rot gezocht, want het ging over een lening. Dan denk ik, hé, als ik een lening heb, dan krijg ik ook een rente en rentevergoedingen. En daar zag ik allemaal niks over. Misschien dat de wethouder daar nog een klein beetje aandacht aan zou willen besteden. Dank u wel.
D66 nog wat wij zeiden. SP ook niet. Nee. Dan is het woord nu aan de wethouder. En zoals gezegd, u mag hem onderbreken. Niet allemaal over hetzelfde onderwerp.
Dank voorzitter. En dank aan uw commissie voor... ondanks een aantal vragen die u heeft, toch de positieve bijval op dit initiatief om tot deze blijvastleningen te komen. Wat dat betreft denk ik dat we de doelstellingen met elkaar delen. En ik snap ook dat zo'n voorstel nog wel tot een aantal vragen leidt, dus ik loop ze graag met u langs. En dan begin ik maar even met de adviseur, want daar hebben vrij veel mensen vragen over gesteld. En dan begin ik maar even met GroenLinks, die vraagt, is dit gratis advies, zou dat niet voor alle inwoners beschikbaar moeten zijn? Het antwoord is ja, en voor een deel is dat al zo. Want het type aanpassingen waar het hier om gaat, dat zijn de type aanpassingen die je ook vanuit de WMO zou kunnen vragen als je daarvoor in aanmerking komt. En dan zeg ik meteen iets over de kwalificaties die zo'n adviseur moet hebben, want dat is dus een type opname die inderdaad mevrouw Eggegoor ingaat op zowel de behoeften, welke beperkingen heb je en hoe los je die op en welke bouwkundige maatregelen zijn daarvoor nodig. Dat is een expertise die we als gemeente al sinds midden jaren 90 hebben, sinds we verantwoordelijk werden voor de wet voorzieningen gehandicapten, later overgegaan in de oude WMO en nu in de nieuwe WMO. Dus mensen die zich bij het voormalig WMO-loket, tegenwoordig Gijnwijs, melden, die treffen al mensen die dit kunnen. En tegelijkertijd zijn we, dat heeft u kunnen lezen in publicaties, en u heeft daar denk ik ook een brief over gehad, dit jaar begonnen met de verhuisadviseur. Die ouderen die niet langer in hun eigen huis willen blijven wonen, maar langer in een meer geschikt huis op weg te helpen. En we hebben de ambitie om die richting volgend jaar... zichzelf te laten evolueren tot een wooncoach, die dus zowel die beweging in de woningmarkt mensen daarmee kan assisteren, maar ook dit type dingen kan doen. Dus we hebben wel degelijk overwogen of we die adviseursrol die je wel nodig hebt, nu al dan wel bij die verhuisadviseur kunnen neerleggen, dan wel bij Gijnwijs kunnen neerleggen. Voor dat eerste hebben we niet gekozen omdat die functie nog echt in ontwikkeling is. En voor dat tweede hebben we niet gekozen omdat we, en we hebben daar vlak voor de zomer nog uitgebreid met elkaar over gesproken, nu eerst een aantal andere prioriteiten binnen Gijnwijs hebben om de basis goed op orde te krijgen. Dus het leek ons niet een goed idee om daar nu een nieuwe doelgroep aan toe te voegen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, ook omdat die blijverslening in het land nog niet erg veel ervaring heeft mee hebben kunnen opdoen, en laten we dat even zelf doen. We kennen de problematiek, we kennen ook de expertise die we daarvoor nodig hebben. Geeft ons ook de gelegenheid om binnen de gemeente kijken of we die criteria daarvoor nog wat scherper kunnen krijgen. En dan kunnen we volgend jaar de keuze maken. Leggen we het uiteindelijk inderdaad bij Gijnwijs of bij die verhuis, of bij die wooncoach. Bij een van die twee plekken zal die uiteindelijk, denk ik, landen.
Mevrouw Godkamp.
Even een verhelderende vraag, hoor. Want die wooncoach die zit toch ook, of die werkt toch ook vanuit Gijnwijs, of heb ik dat nu niet goed onthouden?
Op dit moment in ieder geval nog niet, nee. misschien dat dat ook nog wel samenvoegt. Maar eerst even wat anders daar. Dan, dat is een onderwerp waar veel mensen over gevraagd hebben. Verder zijn het wat losse onderwerpen, dus ga ik toch maar even het rijtje af. De VVD vraagt, is er nagedacht over de nadelige gevolgen van de verkoopbaarheid? Nee, in alle eerlijkheid moet ik zeggen, daar is niet over nagedacht. En eerlijk gezegd ga ik daar denk ik ook niet over nadenken, omdat ik dat nou bij uitstek de verantwoordelijkheid vind van de eigenaar van de koopwoning, om dat soort afwegingen voor zichzelf te maken. Wel is het zo dat in de voorwaarden die we hebben gesteld, de totale hypothecaire leningen bij elkaar opgeteld op zo'n woning nooit meer dan 80% van de WOZ-waarde dat we genoemd hebben mag zijn. Dus daar zit daar wel speling in.
Mevrouw Herenhoorn.
Ziet u daarin wel een rol voor de adviseur? Gaat die daar de inwoners wel over adviseren? Want ik kan me zomaar voorstellen dat inwoners die echt behoefte hebben hier zelf niet over nadenken.
Ik zou me kunnen voorstellen dat je het gesprek over hebt, maar ik ben wat huiverig en terughoudend om als overheid in de beslissingsvrijheid van de eigenaren van woningen te gaan zitten. Dat zou u moeten aanspreken toch op zich.
Nog een keer mevrouw Eggenhooy.
Ja, natuurlijk spreekt mij dat aan, maar het gaat om het bewustmaken van, kijk, de eigenaar neemt de beslissing, maar ik kan me voorstellen dat je in zo'n proces aan dit soort dingen juist niet denkt. Ja. Dus dan is het fijn als er iemand is die met je meedenkt.
Ja, uw advies is, neem dat in het voorlichtingstraject in ieder geval goed mee, dat dit aspect ook mee speelt. Dat lijkt me een helder punt. Twee jaar vindt u kort, zegt u. Ja, iedere grens die je stelt is arbitrair, zou ik willen zeggen. We hebben voor deze termijn gekozen omdat we in ieder geval willen voorkomen dat mensen al met de mogelijkheid van de blijverslening in het achterhoofd de aankoop aangaan. Ja, is dan twee jaar voldoende, is dan een jaar voldoende, is dan vijf jaar voldoende. Het is een kwestie van smaak, denk ik. We hebben in ieder geval gedacht, nou, na twee jaar dan heb je, dan ben je wel echt geworteld, ben je hier komen wonen, ben je een echte nieuwe Geinaar. Is de verdenking dat je speciaal voor de blijverslening een koopwoning in Nieuwegein gezocht hebt, denk ik wel achter je gelaten. En dan vraagt u naar, als ik goed...
De SP, GroenLinks had nog een vraag.
Wauw. Derde keer is, daar moet ik even over nadenken.
Dan kom ik bij uw antwoord, dan kom ik zo nog.
Ja, nou nee, maar het was even in aanvulling daarop. Ik denk eigenlijk de vraag voor de VVD, maar misschien ook voor de wethouder of collega's. Hoe erg het ook zou zijn als mensen speciaal door die regeling hier een huis kopen. Want als gemeente hebben er op zich geen financieel nadeel van. Huizen worden verkocht. Dus dat is een beetje de vraag. Want ik snap het punt. Omdat het wel erg kort is, maar hoe erg is dat als dat meespeelt in de overweging om hier een huis te kopen?
Wethouder.
Voorzitter, dat laat ik graag aan u, hoe erg u dat vindt.
Ja, mevrouw Eggenhoorn wil hem nog aanscherpen, de vraag.
Nee, ik wil wel graag even reageren op de... op de opmerking van mevrouw Kotkamp. Want hoe erg is het? Ja, op zich hoef je het niet erg te vinden. Alleen, ik denk, als je op zoek gaat naar een nieuwe woning, zoek je een woning die past bij je situatie. En dan kan het niet zo zijn dat je kiest voor een woning. Weet je, dat is hetzelfde. Ja, dat is misschien een heel fout voorbeeld. Dat je in een heel duur huurhuis gaat wonen, omdat je weet dat je huursubsidie krijgt. En je gaat niet in een huis wonen waarvan je eigenlijk weet dat het je niet past, omdat er iets niet in zit wat je nodig hebt. En uiteindelijk ga je dan na twee jaar een aanpassing aanvragen. Volgens mij, als je gaat verhuizen, zoek je een passende woning. En dat moet het uitgangspunt zijn.
Mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter. Volgens mij gaat het niet alleen deze regeling speciaal voor mensen die bijvoorbeeld bejaard geworden zijn en aanpassing aan hun woning nodig hebben. Maar ook voor mensen die een handicap krijgen of zoiets dergelijks. En dan kan natuurlijk best binnen twee jaar dat je ergens woont gebeuren. En dan zou het wel heel zuur zijn als je dan pas na 10 jaar of zo in aanmerking komt voor een aanpassing aan je woning.
Mevrouw Eggenhooy, u gaf uw hand al voordat ze uitgepraat was. Dat discussieert niet fijn hoor, maar nou mag u uw gang gaan.
Oh, dank u wel, voorzitter. in reactie op mevrouw Krotkamp, zoals ik opmerkte, gaat het me met name om de levensloopregeling. Kijk, op het moment dat je levensloop bestendig maken. Als je namelijk een beperking krijgt, stel je krijgt een ongeluk en je hebt een beperking en daar heb je aanpassingen voor nodig, zou je eigenlijk niet eens 2 jaar moeten wachten als je gezin hebt en je wilt blijven wonen in het huis waar je woont. Dan zou je minder dan 2 jaar willen. Maar als je kijkt naar het levensloopbestendig maken van een huis waar je woont, dan zou het wat mij betreft echt langer dan 2 jaar mogen zijn.
De wethouder.
Ja, voorzitter, wat ik al zei, het is een kwestie van smaak. En ik ben het met mevrouw Eggegoor eens, je kunt de regeling veel meer verfijnen. Je kunt een heleboel regels maken om te kijken, in dit geval is het zo lang, in dat geval is het zo lang. Of de regeling daar beter van wordt, weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd dat mensen, als ze een nieuwe woning kopen, dat ze dat niet doen in de hoop dat ze na 2 jaar lekker grootschalig kunnen gaan verbouwen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het in de praktijk mee zal vallen, de zorg die u heeft. Dan vroeg u naar de veronderstelde discrepantie tussen artikel 3 en artikel 8, lid 7. Is dat niet... dat zou dan een advies over het eigen advies zijn. Wat in artikel 8 lid 7 bedoeld is, is een verwijzing naar artikel 3. Het is dus niet zo dat het college om artikel 8 uit te voeren nog eens een keer aan de adviseur vraagt wat hij van zijn advies vindt. Nee, die adviseur die doet zijn werk en als hij een negatief advies geeft, dan is dat op grond van artikel 8 een afwijzingsgrond. Dat is hoe het in elkaar zit, zoals er nog meer afwijzingsgronden zijn. De Stadspartij Nieuwegein vraagt zich af of artikel 14 niet anders geformuleerd kan worden. Bij mijn weten is artikel 14 lid 1 letterlijk geformuleerd naar aanleiding van de motie van deze raad, waarin het college een voorschrift van u heeft gekregen over hoe hardheidsclausules geformuleerd moeten zijn. Mm-hmm. En hebben we de vrijheid genomen om artikel 2 daaraan toe te voegen om die hypothecaire zekerheid te borgen. Dus mijn advies zou zijn om het niet anders te formuleren, want dit is uw instructie. En waarom is die hypothecaire lening model dan belangrijk, vraagt de Partij van de Arbeid. Dat is een zekerheidsdingetje. We hebben een goede gewoonte ook rond de startersleningen hier om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de opmerking van mevrouw Krotkamp. Moeten wij als gemeente wel bankjes spelen? Gezegd, we gaan dat in ieder geval niet risicodragend doen. En dat is een constructieve lening per definitie. Dus vandaar dat we ook hier, net als bij de startersleningen, voor de hypothecaire variant kiezen. En dan vraagt u, ja, dan komt die krediettoets erachteraan en leidt dat dan niet tot uitsluiting? Bijvoorbeeld omdat iemand alleen maar AOW heeft en daarmee zijn koopwoning niet kan verbouwen. Dat zou natuurlijk kunnen voorkomen, hè, dat je dan niet in deze regeling in aanmerking komt. Maar ik acht de kans buitengewoon groot dat je dan wel gewoon via de WMO alsnog je noodzakelijke aanpassingen kunt krijgen. Want de WMO organiseert dat de gemeente maatregelen neemt om dingen die je niet op eigen kracht kunt realiseren, toch gerealiseerd te krijgen. Dat geldt ook voor woningaanpassingen. Dus ik zie dat risico niet als erg groot. En dan vraagt u hoe het budget eerlijk en rechtvaardig verdeeld wordt.
Stadspartij, ga u gang.
Waar kan ik dat terugvinden dat de raad geïnstrueerd heeft om de hardheidsclausule zo te formuleren?
Oh, dat weet mevrouw Schildkamp misschien wel, want het was een motie van de ChristenUnie, ik denk eind 2013.
Ik stel u voor dat u de secretariaat belt van het ons secretariaat en zegt, kunnen jullie me dat nummer even opvoeren? En als die het niet weten, dan gaan we de ChristenUnie lastigvallen.
Ik was bij de verdeling van het budget, is dat eerlijk en rechtvaardig? Dat hangt van de definitie af. Wij hebben gedefinieerd als eerlijk en rechtvaardig op volgorde van binnenkomst. Loop je dan het risico dat de budgetten uitgeput zijn precies op het moment dat er iemand iets indient die eerlijker en rechtvaardiger zou zijn dan anders? Ja, dat risico loop je. Overigens, als het budget uitgeput is, dan zijn wij ook weer met elkaar in gesprek. Vonden we dit een goed idee? Willen wij het voortzetten of niet? En hebben we daar wat voor over? maar ik zou u echt afraden om mij te vragen om dit in tranches te doen, aanvragen te verzamelen, dan een criteriumlijst te maken, alle aanvragen te scoren en dan degene met de meeste punten toe te kennen. Want dan vrees ik dat een belangrijk deel van het budget opgaat aan de bureaucratie die we eromheen organiseren. Is dit een ogenschijnlijke deling tussen huizenbezitters en huurders? Ik denk dat mevrouw Kotkamp daar gelijk in heeft. Deze regeling kan per definitie niet voor huurwoningen gelden als ze de hypothecaire zekerheid er als voorwaarde in willen hebben. Want een huurder kan geen hypothecaire zekerheid geven op zijn gehuurde woning. Voor de meeste sociale huurwoningen geldt dat dat via de WMO-regeling geregeld kan worden. En voor de vrije sector huurwoningen geldt dat die zoals vaak een beetje tussen wal en schip dreigen te vallen. Ik heb daar geen pasklare oplossing voor. Anders dan dat ik mijn stinkende best doe. En binnenkort is dat weer even succesvol om meer vrije sector huurwoningen in deze stad te realiseren die al voorbereid zijn op het langer zelfstandig thuiswonen. En heeft dit consequenties voor de doorstroming? Ja, in zoverre dat mensen die hier gebruik van maken waarschijnlijk niet zullen doorstromen, maar dat is ook de bedoeling. Want we hebben eerder ook bij de woonvisie met elkaar vastgesteld dat het aantal woningen wat geschikt is om wonen en zorg te kunnen ontvangen, dat zullen we nooit allemaal in de nieuwbouw kunnen realiseren in deze stad. Dus dat zullen we voor een deel ook in de bestaande bouw moeten doen. Dus het is in dit geval echt een NN-beleid wat we daar actief op voeren. De behoefte, vraagt de ChristenUnie naar, is hier wel. We hebben daar geen harde statistisch onderzoek voor. Wat ik wel weet is, sinds het een week of twee geleden in de publiciteit gekomen is, ik al diverse keren benaderd ben door mensen die zeiden, ik hou in de gaten wanneer de raad ermee instemt, want ik wil er gebruik van maken. Dus mijn eerste indruk is dat die behoefte daar is. De VSP, kosten van de SVN, ja, die zijn er. Wat dat betreft is de regeling zowel aan de kostenkant als aan de rentevergoedingskant identiek aan de starterslening, met de uitzondering van de aflossingsvrije periode die er nu nog in de starterslening wel zit. En we hebben dat niet expliciet opgenomen omdat we hetzelfde financiële kader gebruiken. En daar valt het in. En dan ben ik door mijn lijstje heen, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Bakhtani, het stuk waar we het over hadden, dat is 2015-3-20.
Zo kort geleden pas.
Ja. Dank u wel allemaal. Dan hebben we de inventarisatie. Wou je de volgende aanhouden daar? VVD. Hamerstuk.
Een hamerstuk.
D66, Hamerstuk. Stadspartij.
Bespreekstuk. Ik ben nogal verbaasd van het antwoord. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus dat wil ik graag mee terugnemen naar de fractie.
Ja, ik ben het daar principieel totaal niet mee eens. Want het is namelijk gewoon hele eenvoudige vragen die u stelt. En ja, daar krijgt u een antwoord op die ook eenvoudig zijn.
Dat kan, maar ik mag voor welke reden dan ook, voor welk stuk dan ook, het tot een bespreekstuk maken.
Ja, maar goed. Het blijft natuurlijk toch een hamerstuk, hè? PvdA.
Hamerstuk.
Stadspartij. Ja, ga je gang.
Is het nou als een bespreekstuk genoteerd of een hamerstuk?
Wij hebben het als een bespreekstuk genoteerd. Maar zoals al tegen uw collega gisteren gezegd heeft, uw raadsleden hebben nauwelijks de tijd om al die dingen te bespreken, gezien het feit dat u maar met z'n tweeën bent. Of met in uw eentje. Ieder van.
Dank u wel, voorzitter. Even de vergissing, wij zijn geen stadspartij. Dus,
Ja, nee, maar dat kan zijn, hè, dat iemand een vergissing maakt. Dat is een teken dat hier hard gewerkt wordt. Ieders belang, wat doet u?
Dat is, maakt wel vaker die fout en die vergissing, maar dat maakt niet uit. Een hamerstuk.
Dank u wel. GroenLinks.
Ook een hamerstuk. En we hebben ook gelijk even de teksten naast elkaar gezet. Dat is bijna identiek, maar niet helemaal.
ChristenUnie.
Ja, voorzitter, voor ons ook een hamerstuk, maar met dezelfde opmerking.
Tjonge, wat zijn jullie het weer eens. CDA.
Ik was erg blij met de antwoorden van de wethouder. En ik hoop dat het een succes wordt en voor ons is het een hamerstuk.
SP.
Ook wij hopen op een succes en voor ons is het ook een hamerstuk.
Dat is ook goed. SP. Ja.
Hamerstuk.
Mooi. Dank u wel allemaal. Wethouder, hartelijk dank. We nemen even 2 minuten pauze voor degenen die de benen willen.